Ik ben enthousiast over het komende jaar. Wat gaat God doen in ons midden? Dat is fantastisch. En het is altijd goed dat wij beginnen met gebed. Zo'n gebedsweek. En daar ga ik ook zo de komende tijd even wat over vertellen. Ook in de preek naar aanduiden. Morgen begint onze gebedsweek, ons bidden en vaste week. En ik wil jullie ook dit jaar echt uitnodigen om daar te participeren. En mijn preek is eigenlijk, gaat erom waarom het zo belangrijk is om daarin mee te doen. God is een persoonlijke God. Door de hele Bijbel lezen we zodat God zo zorg draagt om het individu. De enkeling is zo belangrijk voor God. Natuurlijk ook het volk van Israël en de duizenden en de massa's. Maar de enkeling is zo belangrijk voor God. Als je de eerste hoofdstukken van de Bijbel begint te lezen, dan begint het heel breed. Universum, God schiep hemel en aarde. Het is nog ontzettend breed. En je ziet dan dat het van breed naar heel specifiek gaat. Het scheppingsverhaal in Genesis begint dus bij dat gigantische universum en eindigt bij het individu. Het spitst zich toe naar de hoogtepunt van de schepping op de zesde dag, namelijk de schepping van de mens. En de Bijbel maakt keer op keer duidelijk hoe kostbaar de mens is voor God. God vindt jou belangrijk. God vindt mensen belangrijk. Mensen zijn heel kostbaar voor God. Dus God schiep zo de hemel en aarde. God maakt het universum, de sterren, de zon, de maan. God schiep de gewassen, de planten, de dieren, de vissen, de vogels. En aan het einde, het hoogtepunt van de schepping was de mens. En dan lezen we in Genesis 1 vers 26. Jullie kunnen er naartoe gaan. Helemaal aan het begin van de Bijbel. Eerste boek, eerste hoofdstuk. Genesis 1 vers 26. Laten wij mensen maken, zegt God. Laten wij, de drie-enige God zegt, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. God heeft ons gemaakt in zijn evenbeeld en wij lijken op God. We zijn niet God, we zijn niet alomtegenwoordig, wij zijn niet almachtig, wij zijn niet alwetend. Maar toch zijn wij in zijn evenbeeld geschapen. Wij lijken op God. En God zegt verder, zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat daar op de rond kruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem mannelijk en vrouwelijk, schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipt. Nou, in het scheppingsverhaal daar vinden we een bepaald ritme, wat dingen die zich zo herhalen. Zes dagen lang duurde de schepping, op de zevende dag rustte God. En na elke dag lezen zo, God schiep dit en dit. En hij zei, het is goed. En dan lees je, het was ochtend, het was avond, de eerste dag. En dat herhaalt zich elke keer weer. God zegt dat het goed was, ochtend, avond, tweede dag en dan derde dag. Maar als de mens geschapen wordt, wordt dit ritme onderbroken. Opeens lezen we, het was zeer goed. God geeft zichzelf een compliment. Hij schept, maakt de mens en dan zegt hij van, dat hebben wij, God zegt dat, de drie enige God zegt dat hebben wij heel goed gedaan. Zelfs God heeft een compliment nodig. Er was niemand anders om hem compliment te geven. Dus God zegt, dat hebben wij goed gedaan. Zeer goed. Waarom zeg ik dit? Het is goed om elkaar complimenten te geven. Zo goed. En waar de Amerikanen soms een beetje in doorslaan, denk je af en toe, die complimenteren over alles. Nou ja, maar begin mensen te bemoedigen en complimenten te geven. Ik weet niet waarom in Nederland mensen dat zo moeilijk vinden. Maar mensen, ook Nederlanders hebben complimenten nodig. Begin elkaar complimenten te geven. En zeg goede woorden. Spreek goede woorden over elkaar uit. Heel belangrijk. Dus we zien hier dat zelfs God het nodig had. Maar God gaat dan nog verder in dat doorbreken van het ritme. God doet iets met deze twee mensen. Iets wat hij met de andere schepping niet gedaan heeft. Hij heeft dit nog nooit eerder gedaan. Meteen nadat God de mens geschapen heeft, spreekt God tot de mens. God spreekt. God rust niet eerst uit. God wacht niet eerst een dag. Wacht niet eerst na de Sabbat. Nee, God spreekt tot de mens. Ik vind dat dit is zo belangrijk om dat te beseffen. Het eerste wat de mens dus ervoer, van alle zintuigen, voelen, ruiken, zien en proeven, het eerste wat hij echt ervoer was het horen. Het eerste wat de mens deed was het horen van de stem van God. Ja, ik ben zo blij als Hein preekt en vertelt over het horen van de stem van God. En hij geeft seminars daarover. Hein preekt daar heel graag over, want dat is zijn passie. Dat is het eerste wat de mens kreeg te horen. Dus de stem van God. En er heeft zich niets veranderd. Het is nog steeds zo belangrijk om Gods stem te horen. Natuurlijk zagen ze ook en ze konden de heerlijke tuin ruiken. Maar het was toch het horen wat het eerste gebeurt. Nou, waarom sprak God tot de mens? Waarom heeft de mens dat nodig en de planten en de dieren dat niet? En wat ik zo bijzonder van dit vind is, dit was voor de zondeval. Dit was nog de mens had nog niet gezondigd, alles was volmaakt. De mens stond nog in volmaakte relatie met God. Waarom was het dan noodzakelijk dat God met de mens sprak? Heel eenvoudig, de mens heeft het nodig. De mens heeft Gods woord nodig. Wij vandaag de dag nog steeds, wij hebben Gods woord nodig. Zo zijn wij geschapen. Dit is het geschreven woord van God dat naar ons toegekomen is. Maar God spreekt nog steeds. Wij hebben dat nodig. Zo ben jij geschapen. Jij bent geschapen in afhankelijkheid van Gods woord. Jij hebt dat nodig. Nou, Adam en Eva die geschapen was, die waren nog een leeg blad, zeg maar. Een onbeschreven blad, een lege harde schijf. En ze hadden input nodig. En de mens kon niet op zichzelf leven. Ze moest van God horen wat ze moesten doen. Dus dit is heel belangrijk dat we beseffen dat wij in afhankelijkheid van God geschapen zijn. Jij bent afhankelijk geschapen. Jij hebt God nodig. Jij bent bestemd daarvoor om met God te leven. God moest de twee volmaakte volwassen mensen, Adam en Eva, uitleg geven. Hij moest vertellen wie ze waren. Hij moest vertellen welke taken ze hadden in de tuin, op de taken over de aarde. Ze konden dat niet zelf uitzoeken. Hoe volmaakt ze ook waren, hoe perfect ze geschapen waren, ze hadden die input van God nodig. Ze moesten Gods stem horen, ze hadden Gods woorden nodig. Dus Adam en Eva hadden hulp nodig. De volmaakte mens had al hulp nodig, hadden instructies nodig. Ze hadden interactie met God nodig. En dit nog voordat zij zondaars werden, voordat ze uit de tuin gegooid werden. Dus ik leg zo de nadruk hierop, zodat we beseffen hoe belangrijk dat is. Dat we Gods stem horen. Juist de volmaakte mens was niet onafhankelijk. De mens was nooit geschapen om weg van God te leven. De mens is geschapen om in verbondenheid te leven met God. En het was juist de slang die vertelde van, je kan het alleen, je hebt God niet nodig. En God wil dingen van jou, dat mooie leven, God, je hebt een mooier leven als jij niet voor God kiest. Dat waren leugens van de slang. En God zegt van, hey, ik heb jou geschapen in verbondenheid met mij. Kom naar mij toe en dan mag je luisteren naar mijn stem. En dan zal jouw leven verzadigd worden. Dus hier in Genesis vinden we het eerste gesprek. De eerste interactie, de eerste zorg. De eerste opvoeding zou je kunnen zeggen. De eerste counseling, een wijze raad van God aan de mens. En wat mocht dat zo mooi tijdens kerst horen in Jesaja de woorden dat hij het kind zal geboren worden en wonderbare raadsman genoemd worden. Jezus is jouw wonderbare raadsman. Hij, een raadsman die spreekt, die geeft input, die geeft jouw raad. Maak jij daar gebruik van? Luister jij naar de stem van God? Die wijze raad die hij voor jou heeft. daar in die tuin van Eden geeft God dus de mens voor het eerst ook betekenis. Het was God die betekenis in de mens legde. Wil jij betekenis voor jouw leven hebben? Ga naar God toe. Ga naar God toe. God geeft op alle belangrijke vragen in het leven antwoord. De belangrijke vraag van het leven. Waar kom ik vandaan? Wat is de betekenis van mijn leven op aarde? Wat is mijn doel? God geeft jou daar duidelijke antwoorden op. Want God heeft jou geschapen. Geloof in Jezus Christus en je zult eeuwig leven ontvangen. Ja, zegt Jezus, leven in overvloed. En ik vind dat hier zo de seculiere psychologie zo enorm tekortschiet. Als het gaat om de betekenis van de mens. Onze maatschappij leert ons dat mensen hulp nodig hebben vanwege de dingen die ze gedaan hebben. Of de dingen die hun aangedaan zijn. Hulp moet komen vanwege een biologisch of chemisch defect of vanwege een menselijke tekortkoming. Maar Genesis 1 laat zien dat al voor de zonde, zelfs de volmaakte mens, had counseling nodig, had interactie nodig, had betekening, instructie nodig. De mens is geschapen om met God samen te zijn. Wij zijn geschapen als afhankelijke wezens, afhankelijk van God. En die afhankelijkheid is goed. Want het is afhankelijk niet van een tiran en niet van een slavendrijver. Het is afhankelijk van de Vader. Van de liefhebbende Vader. Nou, daar wil ik afhankelijk van zijn. Hij mag mijn leven leiden. Hij mag mij input geven. Hij mag mij zeggen, ga naar rechts, want rechts is beter dan links. Dan doe ik dat. Doe dit, doe dat. Ik wil het horen van God. Wij hebben God nodig als bron van ons leven. Hij geeft ons richting, hij geeft ons betekenis. En hoe vroeger jij dat realiseert, hoe voller je leven wordt. Hoe langer je er kan van genieten. Hoe eerder je je leven aan God geeft, hoe eerder hij jouw leven betekenis geeft. En lieve gemeente, daarom is gebed zo belangrijk. Gebed is die communicatie tussen God en mens. Ik zou zeggen, gebed is die overkoepelende woord of begrip van alles wat interactie is tussen God en mens. Tijdens het gebed ontvang je richting. Tijdens het gebed word je opgebouwd. Tijdens het gebed krijg je betekenis voor jouw leven. Ontvang je liefde, geborgenheid. Dat is in het gebed waar je dat mag ontvangen. Lange tijd vroeg ik mij af, ik vond dat die zin of die frase zo moeilijk, dingen uit eigen kracht doen. Je moet niet uit je eigen kracht dingen doen, je moet het uit de kracht van de Heilige Geest doen. En ik dacht, ja maar hoe ziet dat praktisch eruit? Iets doen uit eigen kracht of iets doen uit de kracht van de Heilige Geest? Neem bijvoorbeeld mij, vanochtend. Wanneer preek ik uit de kracht van de Heilige Geest of wanneer preek ik uit mijn eigen kracht? Is dat als ik heel enthousiast ben en rond ga lopen en springen, dan is het de kracht van de Heilige Geest. Laat ik het zo zeggen, en dat was echt een openbaring voor mij. Je doet dingen uit de kracht, uit je eigen kracht, als je niet bidt. En je doet dingen uit de kracht van de Heilige Geest, als je bidt. Zo simpel is het. Wanneer doe je iets uit de kracht van de Heilige Geest? Dat is als je gebeden hebt. Als je in contact staat met God. Dan werk je, dan functioneer je, dan doe je dingen uit de kracht van de Heilige Geest. En als je dat niet doet, dan doe je dingen uit eigen kracht. Doe jij veel uit eigen kracht? Kom jij kracht tekort? Heeft dat misschien iets te maken met jouw gebedsleven? Hoe staat jouw gebedsleven ervoor? 1 tot 10. Welk cijfer zou jij dat geven? Ik ben hier niet om jou een schuldgevoel aan te praten. Het is het begin van een nieuw jaar. En ik vind het toch altijd bijzonder. Je begint een nieuw jaar. God is een God die nieuwe kansen geeft. Nieuwe mogelijkheden geeft. En lieve gemeente, laten we dit jaar goed beginnen. Laten we meteen een goed begin maken in dit jaar. Laten we aandacht geven aan het belangrijkste in het leven, namelijk gebed. Communicatie met God, praten met God. Dat wat God het eerste deed met de mens. Dat hebben we toch nodig. Laten we dit jaar de dieptes van gebed leren kennen. Laten we het mysterie van gebed kennen. De kracht, de verwondering, de pracht van gebed. Laten we diep gaan. En dat willen we deze gebedsweek doen. Willen we morgenochtend, kan niet iedereen, maar echt afgelopen, we doen dit 2 jaar, hebben zo'n gebedsweek. En we bidden altijd van 9:15 tot 9:45 in de ochtend. Maar er komen toch soms wel 20, 25 mensen. Prachtig. En dan hebben we voorbeden. En in de avond komen we dan samen. En we komen dus 6:30. Etenstijd. Ja, kan je dan overslaan. Heb je meer tijd voor gebed. Dat noemen wij vasten. Eten overslaan. En dan gaan we, in plaats van eten, komen we hier samen. En dan gaan we God zoeken. Ik ben daarvoor enthousiast. Ik ben altijd sterker uit een gebedsweek gekomen. Ik ben altijd opgebouwd. Van geweldige dingen meegemaakt. En ik wil jullie uitnodigen mee te doen. En je kan misschien niet alle avonden komen. Als jij nooit bent gekomen, eerder gewoon, kom 1 keer, dan ben ik al blij. Maar je doet het niet voor mij. Je maakt mij wel blij als je er bent, maar je doet het voor jezelf. Dat is de beste investering die jij kan doen voor jezelf. Kom misschien op maandag, op dinsdag en laat je meesleuren, laat je pakken door dat fenomeen gebed. Wat wij zo in de westerse wereld hebben afgeleerd, wat men in andere landen heeft men een soort rust of zoiets. Kunnen ze veel langer bidden. Wij hebben daar een beetje moeite mee. Maar we gaan op de avonden gaan we een uitleg geven. En we zullen de tabernakel gebruiken als hulp voor gebed. De tabernakel is de tent van ontmoeting. Waar God en priester elkaar ontmoeten. Het Nieuwe Testament zegt dat alle gelovigen priesters zijn. Dus wij mogen nu vrijmoedig daar binnentreden. En we willen het tabernakel gebruiken als voorbeeld van hoe we kunnen naderen tot God. In het Oude Testament vond in de tabernakel dus die ontmoeting tussen God en mens plaats. Als je bij God wil komen, dan moest je naar de tabernakel. Later was dat natuurlijk de tempel. Dus daar, in de tempel of in de tabernakel, daar was de manifeste tegenwoordigheid van God. We geloven God is alomtegenwoordig, God is overal, ja. Maar God kan met zijn glorie op een bepaalde plek zijn. Dat noemen we de manifeste tegenwoordigheid, de heerlijkheid van God. En daar willen we komen, daar willen we zijn, daar willen we luisteren naar God. Nou, Adam en Eva, die hadden het geweldig. Die loopten in de koelte van de avond, liepen ze, wandelden ze met God. En toen werden ze uit de tuin gegooid omdat ze gezondigd hadden. Er was een hele tijd heel moeilijk om communicatie met God te hebben. En dan kwam die tabernakel. En Mozes liet die tabernakel bouwen. Maar dat was alleen de hoge priester die echt binnen tot het diepste punt van die tabernakel, het allerheiligste, alleen de hoge priester mocht daar komen. En dat alleen 1 keer per jaar. Dus Gods glorie was niet echt toegankelijk. Het was er wel. Maar 1 keer per jaar mocht je echt daar, mocht die hoge priester daar komen. En dan was ook nog, er was een gordijn tussen het heilige, dus die tent, die tabernakel was verdeeld in tweeën. En je had het heilige, daar mocht men gewoon wel binnenkomen en uit, als je tenminste een priester was. Maar tussen het heilige en het allerheiligste was een dik gordijn. En het bijzondere is natuurlijk dat toen Jezus aan het kruis hing en toen hij bij zijn laatste adem, hij zei: het is volbracht. Toen hij die woorden uitsprak, toen scheurde die gordijn in twee. Opeens, moet je je voorstellen, die priesters die daar werkzaam waren in het heilige, die zien die gordijn scheuren en er is opeens toegang tot het allerheiligste. Nou, dat is symbolisch voordat er weer toegang is tot God. Dat wat in het paradijs kapot gegaan is, dat wandelen, Adam en Eva wandelen met God in het paradijs in de koelte van de dag, dat mogen wij weer doen. Er is weer toegang tot God. Het is niet alleen de priester, de profeet, de hoge priester. Nee, wij mogen toegang hebben tot God. Waarom? Omdat Jezus zei, het is volbracht. Jezus is aan het kruis gestorven, heeft zijn leven gegeven. Het voorhangsel is gescheurd. We mogen zo, en dat staat er zo mooi in Hebreeën, zonder schroom. We mogen vrijmoedig toetreden tot de troon van genade. Dat is zo bijzonder. Dus hoe kom je naar die troon van God? Hoe verloopt deze weg? De voorhangsel is gescheurd, de weg is open. Dus je mag zomaar binnenkomen. Maar die weg daar naartoe vind ik zo mooi. En dat maakt de tabernakel zo duidelijk. En daarom wil dat aan de hand van de tabernakel willen we dat toepassen op vandaag. Hoe je zo van buiten sta je door die poort in het voorhof. En daar staan allemaal objecten. Dan ga je naar het heilige. En dan mag je toetreden tot het allerheiligste. De weg, dat is de weg naar Gods tegenwoordigheid. En ik denk dat heel veel mensen moeite hebben om die weg te bewandelen. Om naar God toe te komen. En ook daar te rusten, daar te horen van voor Gods stem. En dat is, daar willen wij deze week jullie in helpen. En als je al een pro bent, kom dan ook. En dan neem ons mee, we bidden dan samen. Maar wij willen ook praktische dingen jullie geven om die weg te bewandelen. Die weg van de tabernakel, om die te bewandelen. Van buiten naar binnen. De tabernakel spreekt ontzettend tot onze verbeelding. Je kan het aan de ene kant zien als hoe jij tot geloof komt. Je staat eerst buiten, er is een omheining. Je staat buiten de poort. De poort is symbool voor Jezus Christus. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar we hebben ook afgelopen week gehoord, Jezus zegt ook, ik ben de deur. Dus je mag die deur binnenkomen. Maar dan sta je in het voorhof. En dan is het bronzen altaar staat daar. En daar staat het wasbekken. Het bronzen altaar, je legt je leven af. Dat is Golgotha, het altaar. Jezus heeft zijn leven gegeven. En dan mag je verder treden. En daar is dat wasbekken. De doop. Doop, geweldig. Ik doop mij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik treed toe tot het gezin van Jezus Christus. Ja, maar dan sta je nog steeds buiten. Oké, en wat nu? Oh, ik mag die tent binnenkomen. Je komt die tent binnen en daar doet de priester zijn werk. De priester is daar bezig met zijn werk. Daar staat een altaar van een reukelofferaltaar. En dat staat voor de gebeden die naar de Heer opgaan. Daar staat een menorah, een kandelaar. En dat laat zien van de taak van de gemeente die wij hebben om het licht van Jezus te laten schijnen. En dan staat daar de toonbroden. En dat is het voorrecht voor de priesters. Jij mag eten. Dus het is niet alleen maar werken. Je hebt een voorrecht. Je mag het brood van het leven tot je nemen. Dus ik denk dat het heilige zo spreekt voor onze taak. Onze bediening die iedereen heeft. Maar daar houdt het niet op. Jij mag toetreden tot het heilige der heiligen. Tot het allerheiligste, zegt men. Dus je ziet zo dat ook een weg is van elke christen. Maar aan de andere kant kan je het ook anders uitleggen. Je kan zondagochtend, ga je door de poort, je komt binnen met lofgezang, met dankzegging kom je de poort in het voorhof binnen, zegt de psalmist. En dan loof je en prijs je de Heer, je dankt de Heer voor het kruis, je dankt voor de overwinning die hij gegeven heeft. Dus zo op die manier, dat je steeds zoals in de lofprijs en aanbidding zo langzamerhand naar de tegenwoordigheid van God gaat. Zo kan je dat ook uitleggen. En dus eigenlijk elke zondagochtend wat de worshipband doet, is ons meenemen naar de tegenwoordigheid van God. Meenemen naar de genadetroon. Dus onze oproep, mijn oproep vanochtend is, als jij honger hebt naar meer van God. Als jij in zijn genade wil komen. Bij de genadetroon wil komen. Als je meer wil luisteren naar Gods stem. Kom deze week. Kom deze week. En zet dat even apart. En laten we samen God zoeken. En God laat zich altijd vinden. We gaan dit jaar meteen goed beginnen. Met gebed. Met een gebedsweek. En weet je, als jij het begin van de reis, begin van het jaar, al meteen de koers goed zet. Dat, dat, dan zal je daar zoveel profijt van hebben voor de rest van het jaar. Als je nu al meteen zegt van dit jaar, ik ga me focussen op Jezus. Ik wil meteen aan het begin van het jaar luisteren naar Gods stem. Ik wil vragen, Heer, wat heeft u voor ons? Ik ben daar zo overtuigd van dat God jou dan dit jaar zo'n gezegend jaar zal geven. Weet je, als wij luisteren naar Gods stem, zal alles makkelijker gaan. Want dan hoef je niet alles zelf uit te vinden. Dan degene die de overzicht heeft, die zegt van, hey, doe dit, doe dat. Dat is zoveel heerlijker als wij dat doen. Dus elke ochtend komen we hier om een uurtje te bidden. Elke avond ongeveer anderhalf uur. Het is de beste investering die je kan doen voor jouw leven. Tijd apart zetten voor God. Kom en laten we dat samen doen. En ik snap dat niet iedereen alle er zijn mensen die alle avonden er zijn. Ja, maar kom één avond, kom twee avonden. Elke avond is weer een ander thema. En we bouwen wel zoiets op. Maar als je alleen een donderdagavond of een vrijdagavond komt, geen probleem. Kom, het is voor jong en oud. Maar kom in de tegenwoordigheid van God. Amen. Ik wil vragen of het worship team naar voren komt.